In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Daniel Mol.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Vandaag gaan we uitgebreid praten over AI-innovaties van Nederlandse bodem. En het liefst van het soort dat onze samenleving echt op een duurzame manier verder gaat helpen. Maar kan dat eigenlijk wel? Verder praten we over de nalatenschap van de recent overleden Gordon Moore. Met zijn o zo belangrijke wet over de constante evolutie van rekenkracht. En nog meer AI, maar dan met de vraag of, en vooral hoe, de game-industrie op zijn kop gaat staan door AI. Maar eerst, Daniel.
Ja, Joe.
Moeten we het nog eventjes hebben over het metaverse?
Dat, ja.
Is dat concept nou dood of niet? Want Walt Disney Company heeft net de hele divisie van 50 mensen weggestuurd. Meta lijkt er stiller over. En toch is het niet helemaal weg, ofwel, wat jou betreft?
Zijn er, zeg maar, de niet-gamebedrijven zijn er stilletjes afscheid van aan het nemen. Misschien komt het ooit nog terug. Ja, weet je, Disney had eigenlijk niks concreets om te laten zien. Van Meta, de plannen zijn natuurlijk heel groot. Daar is Zuckerberg nu een beetje wat stiller over. Maar van Meta hebben we bijvoorbeeld Horizon Worlds gezien. Nou,
wij zijn allebei gamers, Joe. Aantallen. Niet heel erg indrukwekkend.
Nee. Dus dat viel tegen. Maar concept dood, ja.
Ja, maar het toch blijft interessant, want in het narratief komt het bij sommige bedrijven toch weer terug. Soms ook trouwens NFT's op een hele gekke manier, maar dat is een verhaal voor een andere keer, vrees ik. Maar bijvoorbeeld Epic Games, bekend van Fortnite, zegt dan ook weer dat metaverse, als gamebedrijf moeten we dat gaan realiseren. Moeten we dat willen? Wij zijn gamers, maar zitten we erop te wachten?
Nou, ik word daar dan wel enthousiast van. Kijk, de term metaverse blijf ik zo lief, het liefst mogelijk zo ver mogelijk vandaan.
Ja, jij wil gewoon interoperabiliteit tussen World of Warcraft en Call of Duty.
Gave gamewerelden. Als die samenwerken, is dat nog vetter. En als dat, kijk, een bedrijf als Epic Games, achter Fortnite onder andere. Ja, als die dat kunnen maken met wat ze hebben laten zien, daar word ik enthousiast van. Maar wat Meta bijvoorbeeld aan het doen is, nou, laat maar.
Dan moeten ze toch eigenlijk gewoon op de game-industrie manier gaan doen, hè?
Ja, en dat voelt een beetje eigenlijk borstklopperij, maar dat roepen wij volgens mij al jaren, Joe.
Ja, dus, dat metaverse moet er toch wel gewoon komen. Of niet, want dan, bedoel, voor sommige mensen met kinderen is het dan moeilijk genoeg om ze tegen Roblox te beschermen.
Ja, maar moeten we dat met de metaverse doen? Dat vind ik dan weer de negatieve afdronk. Ja. Ik denk dat als je werelden op een mooie manier kan combineren en daar ook nog een game element in kan zetten, dan is dat natuurlijk wel gewoon, dat is gaaf.
Dat is gaaf, ja. Maar er zijn wel risico's.
Ja, en zonder gekke verdienmodellen. En nee, dat moet je niet doen.
Volgens mij vraag je heel veel. Maar goed,
iets te veel misschien.
Te veel.
Jo van Buurik en Daniel Mol.
Waar we ook veel van vragen en vooral veel van verwachten is de AI-revolutie. Die is in volle gang, want bijna iedereen weet inmiddels dat ChatGPT teksten genereert. En Microsoft zulke toepassingen in bekende programma's als Word en Outlook gaat fietsen. De mogelijkheden lijken onbeperkt. Maar is dat echt zo? Want hoe zorgen we dat die mogelijkheden ook voor iedereen goed tot uiting komen zonder nadelige ongewenste effecten, zoals we dat helaas wel eens vaker zien met digitale technologie? Dat gaan we bespreken met tech-ontwikkelaar Jelle Prins en Quintus Schevenels, investeerder in techbedrijven. Welkom beiden.
Ja, dank je te zijn.
Leuk mannen, dank dat jullie hier zijn. Gelijk even mijn simpele hoofdvraag. Hoe gaan we ervoor zorgen dat er met AI maatschappelijk verantwoorde toepassingen komen die niet verpest worden door kapitalisme? Jelle?
Hele goede vraag.
Goede openingsvraag, lekker.
Kijk, ik ben ervan overtuigd dat AI een innovatie is op het niveau van introductie van het internet en elektriciteit.
En de smartphone.
En de smartphone. Maar die al misschien een stapje lager, hè?
Notabene.
En een uitvinden van de elektriciteit heb je ook de elektrische stoel.
Tuurlijk.
Uitvindingen op dat niveau hebben heel veel effecten op de wereld. Dat gaat niet alleen puur positief zijn. Natuurlijk moeten we proberen na te denken over hoe kunnen we zorgen dat het een net positief is. Zoveel mogelijk positief voor de wereld. Maar er gaan neveneffecten zijn die we ook nu nog niet eens kunnen voorspellen.
Ja.
Die negatief gaan zijn voor de wereld.
Maar moeten we dat dan maar gewoon accepteren? Of is bewustzijn al goed genoeg?
Nou, ik denk dat, en daar gaan we het ongetwijfeld zo meteen verder over hebben, dat er razendsnel door heel veel mensen op verschillende niveaus, op politiek niveau, techniveau, nagedacht moet gaan worden over hoe gaan we voorkomen dat er negatieve impact is. Moeten we deze bedrijven enigszins indemmen?
Maar Jelle, zijn we dan niet veel te laat? Want de wetgeving, dat weten we, dat duurt jaren. We zien nu met de DMA, DSA, dat duurt gewoon jaren. AI-wetgeving komt er wel aan, wel wat wetgeving, maar het duurt toch nog veel te lang. Het gaat nu zo snel.
Ja, aan de ene kant hebben we natuurlijk al jaren voorspeld dat dit moment zou gaan komen. En toch is het voor iedereen een verrassing. Ja. Inclusief de mensen die deze technologie ontwikkelen. Dus zijn we te laat? Ja, maar vandaag is dan wel misschien de dag om daarmee te beginnen.
Ja, maar het is interessant dat je het hebt over vandaag de dag. Want enkele uren voordat we in deze studio kwamen te staan, lazen we in de krant, of beter gezegd luisterden we naar BNR, het nieuws dat er een petitie naar buiten is gekomen, ondertekend onder meer Elon Musk himself, Steve Wozniak. Die roepen op tot ontwikkeling van AI pauzeren 6 maanden, omdat het te hard gaat. Quinten, wat dacht je toen je dat hoorde of las?
Nou, ik vond dat op zich niet onlogisch, zeg maar, dat ze die oproep doen. Het is een beetje ook wat Jelle zegt. Overal is dit, ja, het is gewoon enorme impact gaat dit hebben. Heel positief, maar ook met een aantal negatieve kanten. Alleen dit gaat zo ongekend snel, omdat het digitaal is, omdat het een black box is. Ja, dat hier moet wel iets van regulering gaan komen. Daar loopt de overheid eigenlijk al de hele tijd erachteraan. Op de een of andere manier moeten die hiervoor gaan komen. En ik snap wel dat er dan een groep mensen is die zich daar zorgen over maakt en zegt, moeten we niet gewoon een soort pauzeknop induwen, dat we überhaupt de gelegenheid hebben met elkaar die discussie te voeren en waar nodig dat ook vast te leggen in wetgeving. Want anders dan ga je misschien wel een pad in waar die computer zo slim en zo snel wordt dat we hem ook niet meer terug in de doos krijgen.
Ja, maar dit is toch eigenlijk een onmogelijke vraag.
Ja, want is dit realistisch?
Moeilijk. Dit is, Jelle, dit is een technologie die dag na dag zo hard ontwikkeld. Elke week nieuwe aankondigingen, nieuwe mogelijkheden. GPT-4 is nog maar net aangekondigd. En nu al van, oh, daar moeten we stoppen. En we weten dat de opvolger alweer wordt warm gedraaid. Dat kun je toch niet even. A, je kan zo'n pauze van 6 maanden toch niet afdwingen. En B, dan ga je toch niet regelgeving en alles kunnen bewerkstelligen, of wel?
Ja, aan de ene kant is natuurlijk de kat uit de zak. Aan de andere kant, we hebben het als mensheid eerder gedaan. Dit soort technologische ontwikkelingen tijdelijk op pauze zetten.
Echt? Wanneer?
Ontwikkelen op bijvoorbeeld het klonen van mensen, het genetisch modificeren van embryo's en dergelijke. Dus het is niet geheel ongehoord. Dat gezegd hebbende, ik denk dat er hele goede filosofische vragen hier worden gesteld van, moeten we dit willen, deze impact op ons leven, op ons werk, op onze welvaart, met de gevaren die daarbij horen. Aan de andere kant moet je daar tegenover stellen van, als je gelooft dat de technologie zo'n impact gaat hebben, dan moet je er ook in geloven dat de technologie mogelijk een antwoord is op het klimaatprobleem. Mogelijk kunnen we hier heel veel ziektes genezen. Mogelijk kunnen we hiermee de welvaart gigantisch doen toenemen, gelijkheid doen toenemen. En stoppen met de ontwikkeling betekent ook stoppen met naar die toekomst toe gaan.
Ik vind dat jij hele mooie dingen zegt. En dat zijn hele nobele toepassingen.
Doe me ergens aan denken eigenlijk.
Namelijk?
Het internet.
Ja.
Volgens mij is dat
of
ook
social niet media, want opeens heeft iedereen een stem en kan iedereen met iedereen communiceren. Maar dan zien we ook na een paar jaar de schaduwkanten.
Ja, wisten we in 1990 ook niet.
Nee, dat klopt. Sure. Maar nu zijn we in ieder geval als maatschappij mondiaal iets bewuster van wat digitale technologie met ons kan doen. Dit is de nieuwste uitwas, revolutionair. Hoe gaan we dat op de juiste manier inzetten? Quinten, kunnen we dat aan?
Nee, maar ik denk dat er wel een groot verschil is. Alles is connected. Beetje ongekend veel servercapaciteit. Dus het gaat nu gewoon heel veel sneller allemaal. En als je luistert naar Sam Altman, dat is de founder, CEO van OpenAI, die eigenlijk nu die hebben het bal helemaal geopend. Mm-hmm. Ontzettend indrukwekkend. Maar als je gewoon luistert naar interviews die hij geeft, die smeekt om regulering. Die geeft ook aan, hier moet je heel voorzichtig mee zijn. Wij weten ook niet precies wat er gebeurt. Dit kunnen wij niet alleen. Ja, daar linksom of rechtsom moet je daar iets mee. En als dan zo'n pauzeknop, dat wil niet zeggen dat je ermee gaat stoppen. Mm-hmm. Maar dat je in ieder geval zegt, oké, we moeten nu slimste mensen bij elkaar trekken om die discussie te voeren. Ja, dat is voor een overheid ongelooflijk ingewikkeld. Maar ik denk toch dat je zoiets moet doen. En ik weet niet of het gaat werken. Maar het niet doen lijkt mij eerlijk gezegd nog veel enger. En dan kan je prima doorontwikkelen nu op wat er al beschikbaar is. Nou, volgens mij hebben we daar nog maar de oppervlakte geraakt.
Ja.
Maar om nog sneller door te gaan, ja, ik vind dat wel. En ik hou enorm van technologie en de mogelijkheden. Maar
jij
ik vind
wilt ook
wel,
even remmen.
Nou ja, ik moet de hele tijd denken aan van die Black Mirror afleveringen, ja, zeg maar. Ja, 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 dat woep.
Aan de andere kant vind ik er ook, jij bent investeerder, Quinten. Er ligt hier zoveel geld volgens mij voor het oprapen. Dan zou je toch zeggen, joh, ga lekker door met innoveren en we zien wel waar we uitkomen.
Nee, maar niet tegen iedere kost. Okay. Ik bedoel, het is natuurlijk niet dat je investeerder bent om alleen maar zoveel mogelijk geld te verdienen. En de tactiek van de verschroeide aarde daarna, dan zien we het wel. Nee, dat moet natuurlijk wel op een verantwoorde manier, vind ik.
Oké, Jelle, om even met jou te beginnen. We draaien even een beetje om. Je noemt net al een paar abstracte voorbeelden. Heb je ook al concrete voorbeelden, misschien waar je zelf al mee bezig bent, dat je denkt van, zo gaan we AI binnenkort al gebruiken en dat gaat ons allemaal helpen?
Ja, nou, het is een hele brede technologie, dus op veel vlakken wordt het toegepast. Zelf heb ik een bedrijf en daar gebruiken we AI om eiwitten te ontwerpen. Nou, dat is een langer verhaal. Ik gebruik het nu in mijn dagelijks leven heel erg vaak als een soort van vervanger voor Google. Zeker als je met iets bezig bent waarbij je meerdere pagina's via Google zou bezoeken voor onderzoek, meerdere zoekopdrachten zou uitvoeren. Dan kan ik dat nu vaak combineren in één prompt voor ChatGPT. En dan krijg ik de uitleg bijvoorbeeld voor een complex wetenschappelijk onderwerp.
Ja.
Daar zitten nog wat risico's aan vast.
Nou,
het is niet altijd correct.
Ja, die kennen we.
Maar het kan mij fantastisch wetenschappelijke concepten die complex zijn heel versimpeld uitleggen. En vervolgens zeg ik van, oh, kan je me daar nog eventjes wat meer over vertellen en daar nog wat meer over vertellen? En dat spaart me ontzettend veel tijd.
Ja, je noemde jouw bedrijf dat AI gebruikt voor onderzoek met eiwitten. Dat Cradle heet dat, geloof ik. Kun je nog iets meer in begrijpelijke taal vertellen wat het belang daarvan is?
Ja, dan moet je een hele snelle biologiecursus gaan geven. Eiwitten zijn eigenlijk de machines in de natuur. Die zitten in cellen en dat zijn eigenlijk de fabriekjes. Een eiwit pakt een molecuul, haalt die uit elkaar en maakt daar nieuwe moleculen van. Je kent het van je favoriete drank. Die wordt gemaakt met suiker en die maakt daar alcohol van.
Yes.
En zo zou je, als je eiwitten kan ontwerpen, kan je daar bijna alles wat we gebruiken. Medicijnen, brandstof, stoffen voor onze kleding, voedsel. Alles kan je daarmee maken.
Dus eigenlijk een universele bouwstof.
Ja, in de maag van een koe, heel versimpeld, wordt gras omgezet in melk.
Precies.
Ja. Dus als we die eiwitten kunnen ontwerpen, dan kunnen we heel veel problemen oplossen. Die eiwitten ontwerpen, die zijn ontzettend complex. Dat was heel moeilijk. Wij geloven dat er nu doorbraken zijn geweest op het gebied van AI, waarmee we dat heel veel simpeler kunnen doen.
Ja. Zijn dat dan doorbraken van de laatste paar maanden die we nu allemaal zien? Of jij bent sinds 2021 met dit bedrijf bezig? Of is dit, zeg maar, zit die innovatie in de laatste paar maanden dat het echt hard gaat? Of was het daarvoor ook al heel bijzonder?
Het bouwt Forge op dezelfde ontwikkelingen. Dus de laatste paar maanden is natuurlijk het grote publiek in aanraking gekomen met wat we noemen large language models. Ja. Nou, die bestaan al jaren. En wij gebruiken dezelfde soort technologie. In plaats van dat onze modellen Engels of Nederlands hebben geleerd, hebben ze de taal van eiwitten geleerd.
Ja, Quinten, commercieel gesproken, kan een partij nog wel investeringen ophalen als ze niet ergens AI in hun pitch hebben staan?
Ik denk dat dat wel moeilijk is. Maar je moet natuurlijk meer hebben dan alleen maar in je pitch. Ja,
maar heb jij een paar echt goede dingen langs zien komen juist de afgelopen tijd? Of is het veel opportunisme?
Nou ja, natuurlijk veel opportunisme. Maar wat ik eigenlijk interessanter vind is clubjes die gewoon al bezig zijn met producten voor klanten, noem maar op, die nu natuurlijk versneld eigenlijk worden gedwongen of gestimuleerd om na te denken over, oké, wacht even, als wij, een marktplaats hebben waar bedrijven bussen kunnen boeken, hoe kunnen we dat allemaal makkelijker maken met AI? Of als we een team hebben, een hele grote helpdesk, een callcenter, hoe kunnen we dat veel beter maken met AI, met chatbots?
Ja.
Dus ik zie het meer niet, ik kijk niet specifiek naar bedrijven die echt een soort als core business iets met AI hebben. Daar gebeuren wel interessante dingen, maar daar ben ik onvoldoende, echt helemaal in de hardcore AI ben ik onvoldoende bekend. Maar ik vind wel gewoon bedrijven die digitale producten hebben nu, websites, apps, wat doe je er eigenlijk mee? En daar zie je ook gewoon de energie, de ideeën, dat iedereen aan het nadenken is. Maar wow, wacht even, dit was gisteren een enorm probleem. Dat kunnen we voor klanten nu gewoon in één keer gaan oplossen.
Ja, dat is heel mooi. Maar kijk je alleen naar die oplossing of ook naar de ethische verantwoordelijkheid die er op de lange termijn genomen wordt, voor zover een potentiële pitch daar überhaupt aandacht voor heeft? Want ik kan me voorstellen dat je als geëngageerd investeerder wel wil weten, ik ga mijn geld steken in iets wat de wereld gaat verbeteren.
Ja, nou,
of
je wil
mee.
Ja, nou, het is niet per se dat je geld steekt in iets wat per definitie de wereld echt moet verbeteren. Nee, maar wat je niet zou willen, is iets dat de wereld echt verslechtert.
Ja.
Maar als ik eerlijk ben, als ik kijk naar type bedrijven waar ik naar kijk, waar ik investeer, zit dat niet heel erg in die hoek dat je denkt: oh, oké, wacht even, dit is een soort recruitmentbedrijf en nu gaan ze in één keer vrouwen in het algoritme naar beneden duwen en mannen erboven.
Nee, precies. Nee, maar de vraag is misschien ook nog iets breder. Ik bedoel, we hebben het over wat het internet aan mooie, maar ook slechte dingen heeft gedaan. Social media hetzelfde val. Bij AI weten we natuurlijk, los van dingen als bias en dus discriminatie en hallucinaties, nog niet zo goed wat de echte risico's zijn, omdat het zo nieuw is. Is dat überhaupt beter dan dat in te schatten, of is dat echt een black box? En kijk jij ook aan, want jij doet hier onderzoek naar immers.
Tot op zekere hoogte is het natuurlijk een black box. En ik denk dat waar veel mensen bang voor zijn, en onder andere, ik weet niet of je geïnvesteerd hebt in een bedrijf wat ervoor zorgt dat helpdesk-medewerkers straks veel efficiënter worden.
Dat heb ik niet gedaan, maar ik vind het wel een heel mooi voorbeeld. Ze mogen zich melden.
Ja.
Dus misschien gaat de helpdesk straks van 100 medewerkers naar 10 medewerkers, naar 5 enzovoort. En dus ik begrijp het heel goed dat mensen daar op dit moment bang voor zijn. En dat geldt voor heel veel banen.
Ja.
Gelijkertijd zorgt dat er misschien ook weer voor dat we meer vrijheid gaan krijgen in het soort werk wat we gaan doen.
Ja, jij denkt dat die belofte van AI gaat ons zoveel opleveren en tijd vrijmaken, dat we die tijd ook echt kunnen gebruiken, in plaats van dat die weer opgevuld wordt met nieuwe dingen die we eigenlijk niet willen doen. Maar dat is een beetje de belofte.
Nou,
hè?
Als je kijkt naar de geschiedenis van wat automatisering heeft gebracht, dan heeft dat er over het algemeen voor gezorgd dat we banen zijn gaan doen die we iets leuker vinden, beter kunnen doen.
Dus meer welvaart, betere zorg, beter onderwijs.
Maar wel
onderwijs.
Met een hele pijnlijke overgangsfase, hè, waar mensen zich niet konden aanpassen. Dat is zo.
Ja.
Ik ben ook benieuwd, jongens, hoe staan we ervoor als Nederland en misschien wel als Europa? Big tech, dat feestje hebben we verloren van Amerika, dat kunnen we wel stellen. Hoe gaat het nu? Hebben we AI-startups in Nederland die echt...
Ja, hoe is het klimaat nu?
Ja,
Jelle is er een. Dat is een onderneming.
Kun je in Nederland / Europa terecht om geld op te halen, of moet je al naar buiten Europa kijken?
Nou ja, wij hebben wel buiten Europa geld opgehaald, ook van Europese investeerders. Wij worden op dit moment dagelijks benaderd door investeerders. Dus
Veel
geld.
Ja, nu willen ze ook. En Quinten, jij organiseerde laatst een ChatGPT meetup. Ik was daar ook bij. Er zaten een heleboel makers, investeerders, andere goeroes. Heeft dat ook nog dingen opgeleverd? De ideeën met elkaar van, nou, we gaan in Nederland zorgen dat er een voedingsbodem ontstaat op korte termijn?
Ja, denk ik wel. Ja, dat was ook het idee achter die meetup. Eigenlijk gewoon mensen bij elkaar trekken om hierover te praten, na te denken. Ook een beetje met het idee dat helpt om ook gewoon AI in Nederland, in dat ecosysteem, hier gewoon prominenter terug te laten komen.
Mm-hmm.
En wat je daar eigenlijk ziet is gewoon de kruisbestuiving ook van partijen die zeggen, hé, maar jij bent dat aan het doen. Hoe doe je dat eigenlijk? Hey, wat kan ik daarmee?
Ja.
Dus ik denk dat dat een beetje vooral versnelt in het denken erover, de toepassingen, wat je ermee kan doen. Dus ik denk dat het dat vooral is. En dat was ook, Jelle heeft eerder dit jaar ook een grote hackathon georganiseerd.
Ja.
Beetje vanuit dezelfde filosofie. Hè. Hoe kan je vanuit Nederland, met alle slimme koppen die we hier hebben, het kapitaal dat hier beschikbaar is, de infrastructuur die er is, hoe kunnen we zorgen dat we hier ook een lead nemen, zeg maar, in het toepassen van AI?
Nou, wil je die laatste vraag even beantwoorden van jezelf?
Ja, nou nee, maar ik denk juist door gewoon te zorgen dat we hier heel goed nadenken met slimme mensen over welke toepassingen kan je allemaal doen met AI.
Ja.
Dat we dat ook gaan stimuleren, dat er ook geld voor beschikbaar komt. Ik zou als overheid daar ook een specifiek fonds voor maken.
Ja.
Dus ik denk
hoeveel geld hebben we nodig? Tientallen, honderden miljoenen?
Wel honderden miljoenen heb je zo wel nodig als je een beetje serieus mee wil doen. Dat denk ik wel.
Maar jullie zeggen, door de AI-revolutie is dit onze kans om een antwoordje tegen Silicon Valley te gaan opbouwen. Nu is het momentum. Of is het eigenlijk alweer te laat?
We moeten wel, denk ik, toch?
Ik zou een klein beetje die uitspraak aanpassen.
Echt,
miljarden.
Nou, nee, ik denk juist, Quinten zegt, met slimme mensen. Ja. Ik zeg juist, iedereen moet hiermee aan de slag gaan.
Ja.
Heel veel mensen zijn bang voor de verandering die gaat komen. Je gaat niet zomaar vervangen worden door een AI. Je gaat vervangen worden door iemand anders die wel met die AI aan de slag gaat. En dus iedereen moet er mee gaan spelen en gaan bedenken van, wat betekent dit voor mijn leven, voor mijn werk?
Mm-hmm.
Dus daarvoor had ik die hackathon georganiseerd. Om te zorgen dat iedereen ermee aan de slag gaat.
En kwam daar ook echt iets uit tot slot waarvan je dacht van, oké, nu hebben we goud in handen als we dit echt gaan doorzetten met elkaar?
Nou, of daar mooie bedrijven uit voortkomen. Geen idee, er zijn nog heel aantal. Die zijn nog steeds bezig met de ontwikkeling. Ja. Ik denk dat belangrijker is dat iedereen toen al onder de indruk was van wat ze binnen 24 uur konden gaan bouwen. Mm-hmm. Een jaar geleden had dat maanden of jaren gekost.
Ook omdat ze aan ChatGPT even de code kunnen vragen om het te realiseren.
Ja, bijvoorbeeld.
Dus AI helpt AI ontwikkelen.
Maar nu gaat het nog belangrijker is dat een paar dagen geleden heeft ChatGPT plugins waarmee je in ChatGPT data vanuit andere diensten, bijvoorbeeld je e-mail en je documenten, kan halen.
Ja.
En daarna heb ik gekeken naar de verschillende ideeën die tijdens de hackathon in 24 uur ontwikkeld zijn door een klein team met vaak wat technische mensen.
Mm-hmm.
Met die plugins kan je dat vervolgens in je eentje, in een paar minuten, zonder dat je enige technische kennis nodig hebt doen.
Ja.
En dus daarmee wordt de kosten voor softwareontwikkeling wordt zo ontzettend veel goedkoper dat we straks iedereen in principe voor een taakje die ze hebben gewoon een eenmalige softwareapplicatie kunnen gaan maken. En dat was voorheen was dat natuurlijk ongehoord.
Ja, en dat is dan toch wat AI mogelijk maakt.
Ja, maar wat ik dan denk is wat zo'n overheid bijvoorbeeld moet doen is het budget beschikbaar maken, teken nou eens op basis van dit soort toepassingen uit, hoe ziet het onderwijs eruit, hoe ziet het de zorg eruit.
Lange termijn
visie. Als je dat opnieuw kan tekenen, hoe ziet dat eruit? Dat is ongekend wat je daar kan realiseren.
Nou, dat is het appel dus in ieder geval richting Den Haag en Brussel. Dank tech-ontwikkelaar Jelle Prins en tech-investeerder Quinten Schevenels. Straks meer over AI, maar dan in de hoek van videogames. Want hoe gaat die miljardenindustrie opgeschud worden door deze tech-hype? En we blikken terug op het leven van misschien wel de belangrijkste man uit de tech-industrie die ooit geleefd heeft. Maar nu helaas niet meer. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Daniel Mol.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Dankzij de game-industrie komen veel digitale innovaties al gauw bij mensen thuis. Maar geldt dat ook voor AI, omdat dat zich nu vooral manifesteert met het genereren van tekst en beelden? Dat hoor je zo meteen. Eerst beschouwen we het leven en vooral het credo van een tech-icoon. Want enkele dagen geleden overleed Gordon Moore, de medeoprichter van chipgigant Intel, op 94-jarige leeftijd. Nog groter dan zijn rol als co-founder is misschien wel die van profeet. Want volgens de wet van Moore verdubbelt elke 2 jaar de rekenkracht van computerchips. En die geldt nog altijd als drijvende kracht. Maar hoe lang nog? Dat bespreken we met Thomas Hoogstenbach, chip-expert bij Tweakers.net. Welkom Thomas.
Goedemiddag.
Goed dat je er bent. Durf jij te stellen dat Gordon Moore misschien wel de belangrijkste persoon ooit is geweest op het gebied van onze digitale technologie?
Dat is wel een hele grote, de belangrijkste persoon ooit. En dan komen natuurlijk ook gelijk allemaal andere namen naar boven. Mm. Steve Jobs, Bill Gates. Nou, wat Steve Jobs en Bill Gates een beetje voor de softwarekant waren, dat was Gordon Moore wel een beetje voor de hardwarekant.
Ja, en waarom? Omdat hij echt als een van de vaders van de computerchips mag worden beschouwd?
Ja, hij is zelf persoonlijk verantwoordelijk voor een van de eerste echt praktisch bruikbare geïntegreerde schakelingen. Daarna heeft hij natuurlijk Intel mede opgericht. Nou, Intel is een gigant geworden. Hij is heel lang ook nog CEO gebleven van Intel. Dus hij heeft in die zin wel een enorme rol gespeeld. Ja.
Ja, dan gaan we het gelijk ook even hebben over zijn wet, hè? Moore's Law. Hoe is die tot stand gekomen?
Ja, hij werkte toen nog niet bij Intel. Dat had hij toen nog niet opgericht. Hij werkte toen nog bij Fairchild. En hij werd gevraagd in een interview, hoe zie jij nou chips veranderen in de komende 10 jaar?
Ja.
Dus dat ging eigenlijk maar van 1965 tot 1975. Zo.
Mm-hmm.
En toen zei hij, nou, ik denk dat elk jaar het aantal transistors verdubbelt.
En daar waar baseerde hij dat op?
Ja, dat is een goede vraag. Want op dat moment had je het letterlijk nog over chips met enkele transistors, enkele tientallen.
Was het een beetje een sfeertje in Silicon Valley aan het ontstaan van, hey, hier zit wat. Heel voorzichtig begonnen ze dat te ontdekken. En inderdaad, toen was het echt nog kinderspel waar we het over hadden. Maar inderdaad, ja, ga door.
En nou ja, als je blijft verdubbelen de hele tijd, ja, dan gaat het op een gegeven moment, wordt dat exponentieel natuurlijk, gaat dat heel snel door. Dan krijg je, we hadden het toen over tientallen en honderden, inmiddels zitten er miljarden transistors in een chip.
Ja.
En hij heeft wel zijn voorspelling nog 1 keer tussentijds aangepast. Na 1 jaar of 10 bleek elk jaar toch een beetje veel. En toen heeft hij er iedere 2 jaar van gemaakt. En dat is eigenlijk nog iets waar we ons nu nog wat redelijk klopt.
Ja, waarom heeft hij die aanpassing gedaan? Vertraagde de ontwikkeling? Of was dat natuurkundig nou eenmaal de realiteit? Hoe zat dat?
Het vertraagde een beetje. Ik denk dat dat vooral toen ook te maken had met een beetje de economische realiteit.
De crisis van de jaren 70.
Ja, en de investeringen worden ook gewoon steeds groter naarmate je meer transistors in een chip wil. Je moet steeds slimmere dingen bedenken, steeds Die transistors moeten steeds kleiner worden om ze erin te kunnen passen.
Ja.
En daar bleek 2 jaar toch een wat haalbaardere termijn dan 1 jaar.
Ja, dan blijft het toch opvallend, hè, dat zo'n voorspelling nou toch zo'n 50 jaar lang actueel is. Is het dan ook omdat het een self-fulfilling prophecy is? Dus hij heeft het gezegd, dus het gebeurt. Of wat is de reden dat het ook klopt, zeg maar, tot op heden nog steeds?
Ja, zeker in deze industrie is dat heel bijzonder. Ik denk inderdaad dat het een self-fulfilling prophecy is geworden. Je ziet echt dat als je naar een roadmap kijkt van een Intel, maar ook van een ASML, van een Samsung, van een TSMC, die pakken die wet for more en die gaan dan eigenlijk bedenken, hoe kunnen we de techniek ontwikkelen, de technologie ontwikkelen, om over 2 jaar weer een verdubbeling te kunnen bewerkstelligen. En als ze zich daarop richten, en natuurlijk er zijn voor- en tegenslagen, en ze lopen wel eens wat achter, maar het halen ze dan soms ook weer een beetje in. En uiteindelijk zie je dat als je die lijn gewoon doortrekt vanaf toen dat het redelijk lukt, ondanks dat, nou ja, bijna ieder jaar is er wel ergens een artikel waarin de wet van Moore wordt doodverklaard.
Is er dan zo'n moment aan te wijzen waar het echt afgelopen leek te zijn met die verdubbeling iedere 2 jaar, en dat toch door een of andere innovatie weer doorging?
Ja, vooral gewoon de continue verkleining werd steeds lastiger. Want op een gegeven moment kom je echt dat hoe kleiner je het maakt, terwijl je de apparaat waarmee je het maakt, die gaan niet zo snel vooruit. We hebben het inmiddels over structuren op chips, die zijn enkele atomen dik.
Ja.
Ja, dan op een gegeven moment dan wordt de foutgevoeligheid zo groot bij je productie, dan kan het eigenlijk niet meer verder. En wat je dan bijvoorbeeld hebt gezien, is dat toen die schaling in 2D... echt wel tegen zijn limiet aan zat. Dat in eerste instantie Intel naar 3D-transistors is overgestapt, waarbij er ook een beetje de hoogte in werd gewerkt.
Mm-hmm.
In plaats van alleen maar in een 2D-wereld dingen kleiner te maken. En dan zag je weer dat, nou, dat was in de orde grootte van 22 nanometer zaten we toen. Nou, inmiddels zitten we bij de nieuwste chips op 3 of 4 nanometer.
Yeah.
Nu zijn dat klasse-aanduidingen. Niet in zo'n chip is daadwerkelijk 3 nanometer groot.
Nee.
Maar
het is een indice, hè?
We zijn nog een stuk verder gekomen sinds toen.
Maar het opvallende is wel, Thomas, ik hoor jou zeggen allerlei redenen waarom het kan zijn, maar uiteindelijk loop je toch wel tegen de grenzen van de natuurkunde aan. Want als je zegt enkele atomen groot, ja, je kan nog dieper gaan, maar dan kom je in het quantum realm volgens mij. Is er een grens of kunnen we nog altijd kleiner?
Er wordt onderzoek gedaan naar het etsen van eigenschappen op zo'n chip die letterlijk 1 atoom dik zijn. Nou,
ja.
En dat zou je wel kunnen zeggen is de echte ondergrens.
Ja.
Maar de wet van Moore gaat niet zozeer over transistors op die chip, maar vooral op je processor,
ja.
Je totaal. En wat bijvoorbeeld wel een weg vooruit is dat ze nou accepteren dat die foutgevoeligheid toeneemt. Mm-hmm. Dat er steeds meer defecten in chips komen. Nou, tot nu toe was het gebruikelijk dat je 1 hele grote chip maakt en daar zat alles in. Nou ja, als je elke chip kan weggooien als er 1 defectje in zit en je hebt een hele grote defectratio, ja, dan kan dat natuurlijk niet.
Mm.
Dus wat je bijvoorbeeld ziet gebeuren is dat steeds meer fabrikanten overstappen op zogenaamde chiplets. Dat zijn kleine chipjes. Die plakken ze eigenlijk aan elkaar, laten ze met elkaar communiceren.
Beetje modulair werken.
Modulair, en als er dan een defect zit in één zo'n klein chipje, hoef je alleen dat kleine chipje weg te gooien, pak je een ander klein chipje daarvoor in de plek, en dan kun je de rest van wat je hebt gemaakt gewoon gebruiken.
Ja, even over Intel op zich, hè? Want dat lijkt toch een beetje de weg kwijt de laatste jaren. We hebben jou een tijd geleden nog te gast gehad in BNR Digitaal, toen we het er ook over hadden. Vele concurrentie van AMD, als het gaat om producten, als het gaat om het daadwerkelijk maken van chips, TSMC. Hoe ziet het speelveld er nu uit? Wat is de nalatenschap van Moore als het gaat om Intel?
Ja, Intel was eigenlijk altijd toch een beetje de voorloper in de industrie. We hebben heel lang gehad dat Samsung TSMC echt een paar generaties achterliep op wat Intel kon.
Mm-hmm.
Toen is Intel een beetje het midden van het vorige decennium echt enorm vastgelopen. Hebben ze heel lang stilgestaan, de kans gegeven aan Samsung, aan TSMC om ze in te halen. Ze hebben nu een nieuwe CEO, Pat Gelsinger, sinds een paar jaar. Die heeft de investeringen fors verhoogd, juist ook in chipproductie. Aan de andere kant de realiteit een beetje onder ogen gezien. En wat er nu gaat gebeuren is dat de volgende generatie Intel-processors wordt voor een deel bij TSMC gemaakt.
Mm, samenwerken dus.
Ja, die bestaan uit van die chiplets. En dan sommige chiplets komen van Intel zelf en sommige van TSMC. Dat is wel een groot verschil. Want Intel is ook een tijdje geleid door een voormalig CFO. Dat was dus echt een financiële man. Die had niet zelf een background in engineering. Dat heeft Pat Gelsinger wel weer. En je ziet wel dat de roadmaps nu weer een stuk Een stuk ambitieuzer zijn geworden. Maar of het dan ook daadwerkelijk gaat lukken, het blijft heel lastig. Intel lijkt er in ieder geval wel weer iets beter voor te staan dan een paar jaar terug.
Hebben die subsidies daar dan ook wat mee te maken? Dus in Europa betalen we heel veel geld om TSMC, Intel hierheen te krijgen. In Amerika doen ze nog veel meer. Is dat een belangrijke oorzaak?
Niet per se daarbij. Die subsidies gaan echt over productiecapaciteit.
Ja, okay.
En R&D, daar is Intel en andere bedrijven zijn er grotendeels zelf voor verantwoordelijk. En dat gaat nog altijd op zijn minst over vele miljarden per jaar. Daar maken die subsidies niet het grote verschil op uit.
Ja. Als we even kijken naar de chipsindustrie breed. Hè? We zeiden de bouwde stelling, Gordon Moore misschien wel de belangrijkste persoon ooit voor tech. Voor chips denk ik dan wel. Wie is zijn opvolger, spiritueel? Is daar iets over te zeggen? Of is het nu zo wijd verspreid tussen spelers, met ook ASML als maker van de productiefaciliteiten? Kun je nog zo'n profetisch figuur hebben tegenwoordig?
Ja, hij heeft meerdere opvolgers in die zin. Bij ASML zit natuurlijk Martin van der Brink als CTO, die echt wel een beetje die evangelistische functie heeft. Mm-hmm. Intel heeft dus zelf nu weer een CEO die echt een engineer is. AMD heeft dat sowieso wel.
Morris Chang leeft toch ook nog, dat is toch ook wel de oprichter van TSMC is toch ook wel een.
Ja, maar ik denk dat die wat minder op de voorgrond treedt. Dus natuurlijk voor ons ook wat lastiger, omdat het geen Amerikaan of Europeaan is. Dus dan denk je van, dat kun je wat lastiger mee.
Ja, ik zit nog helemaal in dat boek Chip War van Chris Miller. Dat als we even BNR Digitaal Boekenclub kunnen doen, aanrader, ga dat lezen. Dan lees je over al die gasten die heel klein begonnen en allemaal wereldbedrijven hebben opgezet, ook ASML.
Ja.
Echt briljant.
Dus, ja. Maar daar staan dus al die namen in, ook wat dat betreft, van mensen die we in de gaten moeten houden wie de volgende Gordon Moore gaat worden.
Nou, dat niet zozeer. Het gaat vooral over het verleden. Mm-hmm. Dat is echt, daar zie je zeg maar dat ze allemaal heel klein begonnen. En dan bijvoorbeeld deze Gordon Moore ging dus weg bij Shockley, begon zijn eigen bedrijfje. En toen uiteindelijk ook nog Intel begonnen. Ja, dat. Ja. Fascinerende tijd. Hè.
Ja, nou, dus toch wel de meest inspirerende man in de chipswereld ooit.
Ik denk dat heel veel engineers van nu wel naar hem hebben gekeken, naar zijn wet vooral ook hebben gekeken. Mm-hmm. Bij hun keuze om de richting van chipontwerp of chipproductie in te gaan.
Ja, en zo blijft het dus een inspirerende man voor in de eeuwigheid. Dank je wel. Thomas Hoogstenbach, chipexpert bij tweakers.net.
Digitaal.
Zoals de hele techwereld bezeten is van AI en wij het dus ook op de voet proberen te volgen bij BNR Digitaal, geldt dat ook voor de game-industrie. Tenminste, dat zou moeten blijken tijdens de Game Developers Conference, het jaarlijks event voor de industrie in San Francisco, dat afgelopen week weer plaatsvond. Of AI ook daar het nieuwe buzzword was, vragen we aan Joost van Dreunen, universitair hoofddocent aan de New York University en investeerder, nu live bij ons vanuit de VS. Welkom Joost weer.
Goedemorgen.
Hey, goed dat je er bent. Ja, het tijdsverschil, dat blijft mooi. Joost, wellicht is de vraag stellen, maar eigenlijk ook beantwoorden. Maar was AI ook het buzzword op deze GDC in San Francisco?
Absoluut. Ik werd er helemaal gestoord van. Het was de helft van de gesprekken die ik daar had, die kwamen puur daarop aan. Dus artificial intelligence als een nieuwe manier om games te maken en levels te ontwerpen en non-player characters te vorm te geven. Dat was een beetje het grote punt. Een van de dingen die dan vaak vergeten wordt is dat AI eigenlijk al 15 tot 20 jaar lang een rol speelt in de gamesindustrie. Dus het is voor de newbies allemaal hartstikke spannend, maar voor de oude garde is het eigenlijk een verlengde van een veel langer gesprek.
Ja, ik vind het leuk dat je dat zegt, want bedoel je daarmee het fenomeen AI als in tegen de computer spelen, non-playable characters, of ook al AI als tool bij gameontwikkeling?
Als tool bij gameontwikkeling. Dus de vorige generatie, zoals ik dat begrijp, heette dan procedural generation. Dat je dus een aantal regels geeft aan een omgeving, aan een algoritme. En dat dan op iedere speler zijn wensen inspeelt. Dus op het moment dat jij een paar keuzes maakt, dat hij dan een andere wereld genereert. Je ziet dat bijvoorbeeld bij van die spellen waar je dus heen en weer reist tussen planeten. En dan iedere keer als je ergens landt, is het een beetje hetzelfde, maar iedere keer uniek en anders.
Mm-hmm.
Dat bestaat eigenlijk al heel lang. En dat is natuurlijk omdat het heel erg moeilijk is om grote online en virtuele werelden te creëren zonder de hulp van technologie. Zonder de hulp van computers. Tegelijkertijd, ik denk dat heel veel van dat soort activiteiten op de achtergrond hebben geleefd. En dat is met generative AI, zoals we dat nu veel zien. Dat veel meer eigenlijk tegen de consument praat. Dat veel meer gericht is op, hey, weet je wat tof is? Dat je dus nu non-player characters hebt die dus eindeloos mee kunnen ouwehoeren in je gesprek. En in plaats van Dat ze maar 10 regeltjes tekst hebben.
Ja, maar dan kun je dus ook hier eigenlijk twee dingen onderscheiden. Eén, generatieve AI voor het maakproces. Daar gaan we zo nog even op in. Maar dus eigenlijk ook het idee van, nou ja, dankzij AI kun je misschien wel elke keer dat je een niet-speler personage tegenkomt, andere interacties aangaan. En daadwerkelijk elke keer een andere dialoog hebben. Worden die mogelijkheden ook al geprojecteerd?
Die worden geprojecteerd. En ik denk dat dat een van de grote een van de grote winsten is hier. Dus historisch gezien, een spel als Grand Theft Auto, dat is heel trots op zichzelf. En die ontwikkelaars die werken heel hard, 6 jaar lang, om dus ervoor te zorgen dat als je een karakter tegenkomt in het spel, en je loopt tegen ze aan, dan zeggen ze iedere keer iets anders. En dat moet je dus individueel opnemen en dan moet je dus een voice actor voor aanspreken. Dus het is heel veel handmatig werk om dat zo realistisch mogelijk te maken. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Assassin's Creed, die doen dat veel minder, die stoppen daar wat minder moeite in. Dus dan zijn de aantal zinnetjes die een non-player character tegen je zegt in een menigte bijvoorbeeld, die zijn veel meer beperkt. En op dat moment is generative AI eigenlijk een soort handige tool om dat dus veel meer te verbreden. Op een niveau van realisme en je vermogen om daar dus echt in te verdwijnen in zo'n wereld. Wat voor mij interessant is als academicus is het dus om te kijken naar, op een gegeven moment gaan we allemaal dezelfde virtuele wereld in en we hebben dan volkomen individuele, unieke belevingen erin. Dus we spelen hetzelfde spel, maar het is voor ieder een eigen ervaring. En ik denk dat dat een heel erg verrijking is van het medium.
Maar Joost, hoe groot is, we noemen het net een beetje een buzzword en jij nuanceerde het al een beetje. Hoe groot is deze revolutie dan? Want als ik hier doordenk, dan denk ik straks van, nou ja, GTA is een gigantische productie nu. Straks is dat misschien niet meer nodig. En kunnen we allemaal dat soort hele belangrijke games maken, omdat AI een heel groot deel van ons overneemt. Is dit een revolutie of duurt dat nog wel even?
Ik denk dat het een revolutie is voor een bepaald onderdeel van de gamesindustrie. Voor dus de grote producties, zoals ik zei, Grand Theft Auto. Dat zal op de korte termijn hetzelfde blijven. Er zit nog heel veel artistiek gevoel in. En dat kan je niet uitbesteden aan een computer met een hoop nullen en enen. En ik denk dat op het niveau van de indies en de medium-sized gamebedrijven, dat er dus heel veel veld te winnen is. Je kan dus veel makkelijker een demo in elkaar draaien. Je kan veel makkelijker een pitch maken naar venture capitalists. Je kan veel makkelijker dingen invullen waar je dus normaal uren en weken, maandenlang mee bezig zou zijn. Dus ik denk dat het een versnelling of een acceleratie is van het ontwikkelingsproces voor vooral kleine en middengroot game developers. En dan is het natuurlijk, de venture capitalists in de wereld, die vinden het allemaal geweldig. Want die hebben het daar dus de hele dag over. Weet je, want die zeggen van ja, we kunnen dus nu veel meer doen. En dat is disruptive en inderdaad een revolutie. Nou, we zullen wel zien. Want het is een van de dingen die we dan geleerd hebben over de laatste 10, 20 jaar, is dat het, zoals ze dat zo mooi zeggen, garbage in, garbage out. Dus die large language models, op het moment dat je die dus volgooit met allerlei domme ideeën, en dan komt het natuurlijk ook naar boven. Dus het is nog niet helemaal duidelijk dat ze dat puur hebben neergezet. Dat op grote schaal ook inderdaad het doel bereikt of we willen ermee.
Ja, nou, dat is sowieso een interessante observatie. En over het trainen van modellen voor AI in de gameontwikkeling kunnen we nog een apart gesprek houden een keer. Maar stel jij dan ook al vast dat we nu in dezelfde situatie zitten als bijvoorbeeld 2-3 jaar geleden met blockchain en vervolgens NFT's. Dat ook start-ups in de game-industrie zomaar even miljoenen bij investeerders konden ophalen als ze een PowerPoint-presentatie maakten met deze buzzwords. Of denk je dat er bij AI echt meer substantie is? Zoals sommige analisten ook al zeggen, van dit is echt groter dan blockchain. Je moet het meer vergelijken met de opkomst van het internet en de smartphone. Als we het over AI hebben.
Het is vergelijkbaar, maar verschillend. Dus het is vergelijkbaar in dat het dus de gamesindustrie in het algemeen, als introductie hiervan, is eigenlijk in de laatste paar jaar heel populair geworden. Ook voor venture capital. En wat is de nieuwe innovatie? Wat zijn de nieuwe platformen? De grote techbedrijven zijn dus heel erg geïnteresseerd in games. Dus je ziet een hele snelle evolutie en integratie van nieuwe technologieën. En dat is allemaal heel cool en tof. Maar je moet dan een beetje afvragen van, goh, gaan we over één nacht ijs? En dingen als blockchain en dingen als de metaverse, dat zijn inderdaad van die momenten dat ik denk van, nou, dat had nogal een paar jaar kunnen vriezen voordat we echt voordat we kunnen schaatsen, om die metafoor af te maken. Dus academisch peer-review onderzoek zie je dan bijvoorbeeld dat crypto en blockchain een veel korte traject heeft beleefd, net zoals de metaverse. Dat bestaat eigenlijk heel lang niet. En dan komt het een beetje op. En dan ineens zie je dus heel veel mensen het daarover hebben. Als het aankomt op AI, dan is er dus al decennia onderzoek en peer review interesse naar, waar mensen dus een gesprek erover hebben. En hoe doen we dat? Hoe bouwen we dat? Dus dat bestaat al veel langer. Dus het momentum is veel groter. En op basis daarvan zou ik zeggen dat is het verschil met AI vergeleken met blockchain en de metaverse.
Hey, ja, als we nou kijken naar welke bedrijven er extra op inzetten, hè, dan komt Microsoft als eerste op. Want we zien die als techbedrijf vol gas geven op AI. Met de toepassing in Bing, straks Outlook en PowerPoint. De miljarden investeringen in OpenAI, de bedrijf achter ChatGPT. Zien we dat ook, denk jij, ja, achter de schermen dan, maar misschien hoor jij dingen in de wandelgang ook in San Francisco waar je was, over dat AI ook juist bij de game divisie van Microsoft Xbox heel erg al wordt ingezet? Of zit het juist nog meer bij die kleine middenbedrijfjes, zeg maar?
Microsoft is ermee bezig. Ik heb 2 weken geleden met ze gesproken en het is dan op een gegeven moment duidelijk in dat gesprek dat ze dus aan het kijken zijn, goh, hoe kunnen we dat dan toepassen? Microsoft is dan niet uniek als platform. Ik denk dat de grote jongens, de grote bedrijven, die gaan daar dus allemaal in mee op de korte termijn, denk ik. Ik verwacht dat we dus van alle andere bedrijven vergelijkbare initiatieven zullen horen. Wat Microsoft dus doet, en ik heb daar geen baat bij door dat zo te zeggen, maar die zijn dus aan het kijken van, goh, hoe kunnen we dus AI toepassen op de achterkant van het bedrijf? Dat je dus bijvoorbeeld als mensen online zijn, als ze zitten te chatten of met elkaar communiceren, kunnen we dan AI toepassen om dat een beetje op te kuisen. Dan kunnen we dus dat we dus niet van die negatieve, toxic dialogen daar hebben.
De moderatie willen ze uitbesteden aan AI, bedoel je?
Zij willen moderatie, ze willen dus ook, maar ook live ops. Weet je, de games zijn ook anders dan vroeger. Het zijn niet meer producten, het zijn services. Dus je hebt mensen die dus maanden, als niet jarenlang, zo'n speel spelen. Op een gegeven moment dan moet je dus daar een heel service model omheen bouwen. AI gaat dan een rol spelen in het verlagen van de kosten of het verhogen van de efficiënties. Vooral voor een platform dat dus heel veel titels heeft. Dus wat werkt voor 1 spel kunnen ze dan toepassen op 100 spellen, zo gezegd. En ik denk dat AI met gewoon het beter maken van de service een belangrijke rol gaat spelen voor bedrijven als Microsoft.
Ja, Joost, denk je, wanneer gaan we de eerste games zien die dit, zeg maar, in hun ontwikkeling echt gaan toepassen? Ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Ik snap, GTA blijft nog gewoon handwerk. Dat is een kunstproject, om bijna zo te zeggen.
Ja, dat heeft trouwens Selnik als topman van Take-Two eigenlijk ook al gezegd.
Ja, ja, precies, ja. Maar wanneer verwacht jij games die dit echt gaan gebruiken? Misschien dan eerst indies en wat kleinere titels, maar komend jaar misschien al?
Ik verwacht komend jaar, absoluut. Je ziet het vaak met van die momenten in de technologie. Dat er dus op een gegeven moment echt zo'n een verwachting is van, goh, waar is het dan? Waar blijft het dan? Wat is dan, zeg maar, de Angry Birds van de iPhone voor AI hier? Wat is dan de killer app van AI? En ik denk, ik verwacht het binnen de 6 tot 12 maanden dat we dan 1 of 2 toffe titels zien. Die dus echt buitengewoon populair zullen zijn. En die zijn dan AI augmented of gewoon op basis van AI dat je ze speelt. En ik denk dat mensen snappen al wat AI is, wat het belooft. Maar ik denk dat ze die toepassing willen zien. En ik denk dat er dus heel veel mensen aan het kijken zijn. En dus die ontwikkeling zal vrij vlot plaatsvinden. Je moet je dan afvragen natuurlijk op een gegeven moment op de lange termijn. Oké, dus ik zit dan de hele dag tegen zo'n robot aan te praten. De factor die dan voor mij op lange termijn belangrijker wordt, is, zeg maar, wie heeft er dan als ontwikkelaar, als kunstenaar, als developer, als engineer een hand in gehad? En ik denk dat dat op een gegeven moment het belang wordt. Dat je dus eigenlijk een soort, wat is de devpunk van game development? Weet je, we kunnen alles nou opzetten op die manier. We kunnen alles met computers en allerlei apparatuur kunnen we dat ontwikkelen manifesteren. Tegelijkertijd, wie zit er dan achter de schermen? En ik denk dat dat dan veel belangrijker gaat worden op de lange termijn.
Ja, zo blijft games maken toch een beetje een creatieve ambacht, zou ik maar zeggen. Dank Joost van Dreunen, universitair hoofddocent aan de New York University en investeerder vanuit de Verenigde Staten. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast bij elk bekend platform, waaronder BNR.nl en onze app. Luister daar ook 2 maal per dag de tech-update, de cryptocast en de technoloog op elke dinsdag en All in the Game en Nexus. Nieuw elke donderdag. En natuurlijk volgende week woensdag ook weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik tot volgende week. Tot dan. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.